gebruiken. Dan steek ik het keurig die kant op, ja? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Amen? Amen. Ja, daar sta je op zo'n zondag. Het is de laatste zondag van het jaar. Ik ben er een paar keer geweest, denk ik, dit jaar, rond de 10 keer. Ik heb alle ik-bens behandeld. Je denkt, je zit tussen kerst en oud en nieuw. Waar moet je dan over doen? Hey, je kunt bedenken van alle wensen voor volgend jaar. Of, nou ja... Ik bedoel, dat kan ook de eerste zondag van de volgend jaar. Maar ik denk, ik ga het gewoon heel dicht bij mezelf houden. Volgend jaar mag ik weer een paar keer spreken. En dan ga ik over de vruchten van de geest houden. Maar eigenlijk wil ik gewoon een samenvatting geven. Plus een stukje waar ik echt voor sta. Wat echt in mijn leven gebeurd is. Wat ik jullie wil meegeven voor het komende jaar. Waar het echt mijn inziens om draait in de Bijbel. En dat zou ik jullie graag gaan toewensen. Maar dan moeten we natuurlijk wel ergens beginnen. En ik heb nog nooit een onderwerp boven de preek gezet. En ik heb er best veel spanning van gehad, hoor, dat ik hier vanochtend sta. Omdat het blijkbaar wel ergens over gaat, denk ik dan achteraf. Maar het gaat over vrijheid of slavernij. En de keuze is aan jullie. Die keuze hebben jullie waarschijnlijk al een keer gemaakt. Maar misschien is het vanochtend wel de bedoeling dat deze keuze misschien nog een keer weer gemaakt gaat worden. Want ik ga met jullie naar de Galatenbrief. De vrucht van de geest komen hoofdstuk 5. En Paulus heeft deze brief aan de Galaten geschreven. En toen hij deze aan het schrijven was, volgens mij, toen zat hij, ik denk dat hij wel een beetje boos was. Dat hij wel een beetje boos op de Galaten was, of heilig verontwaardigd. Dat hij denkt, echt? Laten ze hier echt mee in? Gaan ze dit nou echt doen? Hij was een beetje, snap je, als je in de pensie denkt, oh nee, eerst even netjes opschrijven. Dan ga ik uiteindelijk zeggen wat ik wil. Maar hij wou dat direct voluit gaan, had ik het idee. Want wat gebeurde bij die gelaten? Die gelaten kregen een andere leer voorgeschoteld. Een andere leer die Paulus gebracht had, een tijdje terug. En de leraren waren judaïtische leraren, een moeilijk woord vind ik, judaïtische leraren. Die wouden hun eigenlijk weer leren dat ze onder de wet van Mozes mochten gaan leven. En zelfs gingen ze hun leren, de gelaten, jullie moeten jullie weer laten besnijden. En daar werd Paulus heel, heel kriebelig van. Dus laten we beginnen met lezen. Ik sla even een paar stukjes over steeds, dus ik zeg even waar ik ben. Maar ik begin bij Galaten 4 vers 12. Even kijken, ik had er niet bij gezet dat welk hoofdstuk. Even kijken hoor. Volgens mij is het Galaten 4 vers 12. Even zien hoor. Nou. Broeders en zusters. Ik smeek u. Hier maakt hij het heel direct duidelijk. Hè? Ik smeek u, wees zoals ik. Want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was. En hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt me in uw midden opgenomen als een engel van God. Als Christus Jezus zelf. Toen prees u zich gelukkig. En hij vraagt, wat is daar nu nog van over? Wat is daar nu nog van over toen ik bij jullie was? Vers 21. Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? Er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld. De vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar, dat is de slavin van Abraham, staat voor het verbond van de berg Sina in Arabië, waar de wet ontvangen werd, dat slaven baart. Als het beeld van het verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder, zegt Paulus. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart, jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. En u broeders en zusters, bent net als Isaaks kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die kracht de natuur geboren werd, werd de zoon vervolgd die kracht de geest geboren werd. Zo worden nu ook wij vervolgd. Maar, wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. En dan vers 31, daarom dus broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, als voorbeeld Hagar, maar van de vrijgeboren vrouw, Sara. Hier ga ik straks even op terugkomen. Dan een kort gedeelte uit hoofdstuk 5. Christus heeft ons bevrijd, omdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Dan zal je niks aan Christus hebben. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God een rechtvaardiger te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Zoals we lazen ging dit Paulus echt aan het hart. En ik heb misschien een beetje veel voorgelezen, het is misschien een beetje warrig, maar ik probeer het steeds duidelijker te maken, uiteindelijk waar we gaan komen. Maar die gemeente van de Galaten gingen zich dus weer onderwerpen aan dingen zoals de besnijdenis, zoals aan de wet van Mozes. Ze gingen weer zoeken wat in het Oude Testament stond. En het kwam toch uit de Bijbel. We zullen straks ook gaan lezen, Abraham kreeg een hele duidelijke oproep om zich te laten besnijden. Een opdracht rechtstreeks van God. En iedere man en elke slaaf die in zijn huis was, moest zich ook laten besnijden. Dat is toch een hele dat is toch helemaal niet zo gek dat die gelaten dat dachten. Toen ik ermee bezig was, ik vind het ook echt helemaal niet heel gek. Ik dacht zelfs, misschien moeten wij ons wel laten besnijden. Maar wat is nou zo aantrekkelijk aan die leer? Is het nou zo leuk om onder wetten... Ja, lijkt jou niks, of wel? Nee, dat dacht ik al. Nee, lijkt mij ook pijnlijk. Maar wat leek die mensen nou zo fijn om onder die wet te zitten? Toch? Als je zegt van ja, op school je hebt regels, hè? De heer meesters of je leraren of hè, op je werk, en je schopt er wel wat tegenaan, dat vind ik echt onzinnig, wat voor doel dient dat nou? Weet je, maar wat is daar nou zo fijn aan onder wetten en regels te leven? Want toch, die gelaten gingen daar toch weer wat in mee. Hè? En ik noem ze dwaalleraren, want die dwaalleraren die gingen het genade-evangelie, gingen ze vermengen met wetten en regels. En is dat nou heel erg, zou je zeggen? Ik zeg vanmorgen ja. De kleine kanttekening die komt nog wel, maar ik laat het zo staan. Ja, dat met evangelie is dat wel erg. Maar wij zijn het eigenlijk ook gewend, hè? Dus eigenlijk is alles in onze samenleving, ik noem het de wereld, ingegoten in regels en wetten. Hoe je het ook bekijkt, waar je ook bent, of het nou op je werk is of school, allemaal hebben regels en wetten. We hebben zulke wetboeken in Nederland, zodat wij maar doen wat er gedaan moet worden. Hè? En het is ook goed, zeggen we met z'n allen, want dat hebben we nodig, anders komen we niet van A naar B. Toch? Ja. En het voordeel van regels is, je weet of je iets goed of iets fout hebt gedaan. Ja, dat zeg ik, als je om 9 uur op je werk moet zijn en je bent 50 keer om 9 uur op je werk, dan heb je het Goed gedaan. Kom je elke dag een kwartier te laat, dan heb je het? Krijg je ontslag. Ja, precies. Ja. Of je hebt het goed gedaan, of je hebt een hele genadige werkgever. Dat kan ook. Maar de Bijbel leert, het evangelie leert, door geloof ben je gered. Niets anders. En dat zit in mijn hoofd. Ik ben er strijden vroeger van geweest. Ik lijk net Paulus. Dat ik dan zei, ja, maar je moet je wel aan de regels houden. Ik laat het even staan. Ik zeg, daar kom ik nog niet aan. En niet doordat je besneden bent, zegt hij tegen de gelaten. Niet doordat je zo goed leeft. Niet dat je zoveel in de kerk doet. Niet dat je al 40 jaar oudste bent. Niet omdat je al 30 jaar bij de voedselbank bent. Niet omdat je zijn kinderen zo goed hebt opgevoed. Nee, is geen waarheid. Klinkt allemaal wel mooi, hè? Maar tegenovergesteld is ook waar. Je komt niet bij Jezus, hoe slecht je ook geleefd hebt. Of je niet aan de wet hebt gehouden. Herinner de moordenaar aan het kruis. Die ging wel de hemel in, hè? Dat was niet op basis dat hij het zo heel goed gedaan had, toch? En Paulus, en het is moeilijk om dit uit te leggen, dus vergeef me als ik een beetje aan het zoeken ben. Maar Paulus heeft een voorbeeld uit het Oude Testament, haalt hij aan. Die van Hagar en van Sara. Sara die kon geen kinderen krijgen. En die dacht uiteindelijk, hè, het geslacht moet doorgaan voor Abraham. Zo kon dat in die tijd. Hier is mijn slavin. Zij gaf er toestemming voor. Gaan we met haar naar bed. En er is een jongen uitgeboren. Ismaël. En daar staat ook direct, zij en haar zoon mogen niet delen in de belofte. Die zoon Ismaël heeft, hoe je het ook bent of verkeerd, altijd als slaaf moeten leven onder Abraham en Sara. Want is uit de slavin geboren. Abraham kon haar ook wegsturen met haar zoon. Omdat ze slaaf was. Uit het gezin. Hij is 2 keer weggestuurd. Ik ga dat stuk even lezen. Dat staat in Genesis 17, dus heel erg begin in de Bijbel. Even goed onthouden, dat was voordat Mozes zijn wetten gaf op de Sinaï. Die waren er toen nog niet. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult de vader van een menigte volken worden. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal uw vader van een menigte volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot een volk maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Heerlijk, hè? Ben je 99 en je hebt geen kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslacht, al hun generatie door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen en uw nageslacht na u, al uw generaties door. Mijn verbond, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u en al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. Hier is dus de opdracht van God, dat Abraham zich moet besnijden. Maar God had niet het plan om door Ismaël zijn volk te laten ontstaan. God had niet het plan om door een slaaf zijn zoon Jezus uiteindelijk zichtbaar te maken. God had het plan, het hemelse plan zoals ik het zie, want het lijkt haast op een hemelse geboorte. Het staat niet rechtstreeks in lijn, maar zoals Jezus ter aarde is gekomen, is ook een hemelse geboorte geweest. En doordat de Heilige Geest bij Maria kwam, is daar een kindje uit ontstaan. Deze vrouw was niet vruchtbaar meer. Daar kon geen kindje komen. Dat kon gewoon niet. Maar God gaf zijn belofte en maakte een hemels plan. God wou dat Isaac geboren wordt in vrijheid en niet door de slavin. En uiteindelijk gebruikte dus de gelaten dat voorbeeld ook. Abraham zou een groot volk krijgen. En om dat verbond te gedenken moest elk jongetje bij hem thuis besneden worden. Dan gaan we even weer terug naar dat Galatenbrief. Wat daar gebeurde, het evangelie dat werd vermengd met de besnijdenis. Hè, wat we ook zeiden, want hun dachten, dit was ook goed te onderbouwen. Het was ook goed te onderbouwen dat hun weer besneden moesten worden, want het stond toch in de Bijbel. Want hoe vaak horen we wel van die argumenten, ja, maar dit staat toch in de Bijbel? Maar dat klonk heel logisch. Maar wat niet logisch was, de dwaalleraren, die koppelden hun behoud onder andere aan de besnijdenis. Maar die belofte lag helemaal niet op die besnijdenis. Die besnijdenis lag de belofte dat het een groot volk zou worden. Het ging hier niet om behoud. En dat was de dwaalleraar in deze lering van deze Judeëten. Want God spreekt alleen bij Abraham op geloof. In de Galatenbrief de Romeinen, waarom was Abraham een vriend van God? Door zijn geloof. Niet door de werken van wet. Door het geloof. En wij leven uit het geloof van Abraham. Daar mogen wij uit leven. En je kunt niet van twee walletjes zitten, want dat is een Galatenbrief. Lees je hoofdstuk 1 tot en met 6 maar volledig door. Dan zegt hij heel duidelijk, je kunt niet van twee walletjes eten. Je kunt niet het evangelie van genade aannemen en dan nog denken dat je aan bepaalde regels moet houden door dan bij God te komen. Want dan gaat het om je eigen verdiensten. Wij leven volledig uit de genade. Je enigste kans tot rechtvaardiging is door geloof in Jezus Christus. En in Abels tijd was er nog helemaal geen wet. Dus die vermenging die klopt ook niet, die dwaalleer. En het gaat er niet om of je besneden of onbesneden bent. Het gaat erom of jij een besneden hart hebt. Of je de waarheid hebt aangenomen in je hart. Of je uit geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, accepteert in je leven. En met de waarheid, en dat is wel heel bijzonder. Het is net of het kwartje dan vorige week viel of zo, of weer viel. Daniel en ik waren er samen mee bezig. En als ik het woord waarheid hoorde, maar dat heeft met mijn opvoeding te maken. Als ik het woord waarheid hoor, dan koppel ik dat aan wetten en regels. Wat eigenlijk achteraf heel gek is. Want als ik tegen Danielle zei, als jij over de waarheid in de Bijbel hebt, dan zegt ze, ja, dat gaat over Jezus Christus, dat gaat over de genade, dat gaat over dat ik bij hem ben. Toen dacht ik, hè? Echt? En ik zoeken. Ik denk, ja, maar dat is die waarheid. Maar hoe komt het dan dat ik dan die andere waarheid heb blijkbaar? Dus als ik in die Bijbel kijk, waarheid, daar kan ik me niet aan houden. Ik denk dat dat door een stukje opvoeding komt. Een stukje waar ik in opgegroeid ben. Toen dacht ik, ja, maar dit zal wel alleen betrekking op jou, broer. Of dat zullen die andere mensen, want je gaat naar een baptistenkerk, of een evangelische hoek, geen reformatorische hoek, die zullen daar wel geen last van hebben. Die zullen allemaal wel denken, de waarheid is genade, is evangelie. En dat hoop ik. Maar toen dacht ik, maar waarom staat de Bijbel dan zo vol van? Waarom bestrijdt, wat we het hele jaar over gehad hebben met Johannes over het ik ben, waarom wordt het dan zo bestreden? Waarom zet Jezus de leraren zo op hun huid? Over dat ze een bepaalde wetten en regels in hun eigen straatje legden. Waarom doet hij dat dan? Want sluipt het er toch heel vaak niet in dat we toch wel ergens een beetje zelf willen verdienen? Vorige keer was er iemand ook, dan heb ik het waarschijnlijk niet goed gedaan. Nee, klopt. We doen het allemaal ook niet goed. Maar dat is ook niet het evangelie. En wat er ook staat beschreven, je kunt wel fysieke, uit Abraham geboren zonen zijn, maar dat maakt dan niet in dat je direct bij Jezus hoort. Wij zijn geestelijke nazaten van Abraham in het geloof. En nu kun je misschien denken, Roelof, je vindt de wet in de Bijbel helemaal niet belangrijk. Dan kun je denken, ja, je zegt in principe van je hoeft je nergens aan te houden. Maar dat is niet wat ik bedoel. Maar het enige wat ik probeer te zeggen, is vanochtend ook, wetten en regels brengen niet bij Jezus. Want wij zijn uiteindelijk zondig en gebroken. Wij kunnen nooit de wet volbrengen. Uit onszelf, ook al zal je alle regels, zullen wij bij God komen en zeggen, het was niet genoeg. Maar daar zijn die wetten ook niet voor bedoeld. Daar zijn de regels ook niet voor bedoeld. Wij zijn in Christus, kunnen wij aan de wet voldoen. Als Jezus in ons hart woont en de genade en de liefde van hem mogen ervaren, dan willen we graag die wetten volgen. Tot die tijd, voor die tijd in het begin van mijn leven, waren die wetten een last. Want ik wist, ik kon het niet. Ik kon niet voldoen aan de regels en wetten. Ik was niet goed genoeg voor God. Dat klopt ook. Maar in zijn genade heeft hij al mijn straf, al die toorn op mij rusten, en wat er best veel was, heeft hij al weggenomen. Dat was al weg. En ik heb het ervaren. Alleen toen was ik 28, alleen ik ben wel heel lang opgevoed met die regels. En elke zondag hoorde ik die wet me voorbij komen. Elke zondag dacht ik, ik ben niet genoeg. Ik ben niet genoeg, maar ik heb genade. Maar dat is allemaal al geweest. God brengt genade op genade op genade. En waarom? Omdat wij dat nodig hebben. Wij kunnen het zelf niet verdienen. En hoe vaak sluipt het er toch in dat we het toch zelf willen verdienen. Dat we ons toch langs die meetlat willen leggen. En dat we toch misschien later bij God komen en zeggen, ja, maar ik heb het toch wel goed gedaan. Ik heb toch wel voor u gezongen. Ik heb toch wel voor u gepredikt. Ik was 20 uur per week voor u bezig. Dan zegt God, ja, dan heb je het waarschijnlijk niet helemaal begrepen. Heb je het toch niet helemaal begrepen? Nee, dat vroeg ik niet. Ik vroeg niet of je dingen voor me wilt doen. Ik vroeg of je van me hield. Of jij mijn kind wou zijn en ik jouw vader mocht zijn. Want het enige wat ik je eigenlijk door de hele Bijbel heen continu duidelijk wil maken, dat ik echt van je hou. Nee, dat heeft helemaal. En dat ik in je hart mag komen wonen. En dat ik de dingen die je heel graag wil nu, dat je het heel goed wil doen, dat ik dat voor je mag doen. Want ik kan dat wel. Ik heb die wet wel vervuld. Zodat wij vrij naar God mogen toegaan. En ja, er rust een hele grote toorn, een hele grote last op jouw schouders. Een slavenjuk waar je niet aan kon houden. Die heb ik voor jou eraf gehaald. En heel eerlijk, zonder mij was je helemaal verloren. En die keuze had ik. Ik had de keuze om jou te laten verliezen. Maar ik hield zoveel van jou. Ik hield zoveel van jou dat je dicht bij me wou hebben. Maar ik ga je niet verplichten. Dan mag ik alsjeblieft in je hart wonen. Ik dan denk, vorige week had ik echt wel een beetje een donderbreek. Toen ik dacht, oh ja, toen besefte ik echt wat voor schuld en toorn op mij lag. En wat er weggenomen is. Dan denk ik, ik wil alleen nog prediken van zijn genade. Dat is het enige wat ik in te brengen heb. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wat verschil kun je in deze wereld maken? We kunnen precies hetzelfde doen als de wereld. Zeggen we, ja, als kerk moet het zo en zo en zo en zo hebben we het ingesteld. Net zoals al die verschillende andere 50 kerken en zo gaan we het doen. Maar je kunt ook in alles genadig zijn. De persoon die je voor je hebt, vraag eerst eens wie het is, wat hij meegemaakt heeft en waar hij daar staat. En vraag je vader, die dichtbij is, die dichtbij je wil zijn. Die persoon voor mij, wat mag ik daarmee doen? Mag ik er überhaupt mee doen? Moet ik mijn mond houden? Luister gewoon, hou je mond. En hoe meer je met Jezus oefent, hoe meer je met hem onderweg bent, hoe meer genade je gaat ontvangen, hoe meer liefde je gaat ontvangen. En wees er altijd van bewust hoe genadig die voor jou is geweest. Want ik denk dat ik altijd op heel veel dingen kan voorstaan. Dit kan ik, dat kan ik goed. En hier word ik onzeker van, daar word ik onzeker van. Mijn essentie, ik leef uit genade. Hoe goed ik mijn best ook doe, ik leef uit genade. En mijn vraag is, door wie ben je opgevoed? Door Hagar? Als moeder? Dus dat je je altijd maar aan dingen moest houden. En jouw ding is werd altijd afgeturfd. Als hij zich gedraagt of zij zich gedraagt, dan is hij goed genoeg. Gedraagt hij zich niet, dan is hij niet goed genoeg. Dat is opvoeding van Hagar. Of, als je fout gemaakt hebt, houdt hij nog steeds van je. Als je aangeklooid hebt, houdt hij nog steeds van me. En ik heb heel mooi praten hoor. Ik ben er niet zo heel goed in. Ik moet het leren, want ik heb die opvoeding van Hagar gehad. Maar dat is de opvoeding van Sarah. Als je fout maakt, houdt hij nog steeds van je. Geniet je van Gods genade? Kun je er echt van genieten dat hij zo genadig voor je is? Dat je er echt super blij van wordt. Dat je in de auto stapt vanmorgen en denkt, ja, wat is Hij genade voor me geweest. Heer Jezus, dit wil ik ook laten zien aan mijn omgeving. Sarah. Of, als je dit niet doet, dan wordt God boos op je. Is dat wel eens tegen gezegd? Dat is niet Sarah. Dat is Hagar. We hoeven alleen maar vol te zijn van Christus. En die wetten, het zal zo zijn. Als je vol bent van Jezus en hem continu opzoekt, dan zul je uiteindelijk tot de conclusie komen. Maar ik volg Jezus gewoon. Ik hou me gewoon aan de Bijbel. Ik hou me gewoon aan de wetten. Maar dat gebeurt gewoon puur uit liefde voor Jezus. Dat puur omdat die genade zo door je heen stroomt, dat je dat wil houden. Dat gaat gewoon gebeuren. Dan kun je zeggen van de wet van Mozes vind ik super belangrijk. Vind ik super belangrijk. Want daar hou ik ook. Want dat is Gods wil. Maar dat gebeurt uit liefde. Omdat ik hem wil volgen. Omdat hij van me houdt. Omdat hij genadig is. Omdat hij heerlijk is. Omdat hij het mooiste is om erbij te zijn. Dat is hij. Dat is net zoals bij een goede vader. Als je daarbij komt. En denkt, wat heb ik nou weer gedaan? Het blijft je kind, zeggen we toch vaak. Weet je wat Jezus over jou zegt? Maar het blijft mijn kind. Ja, ja. Het blijft mijn kind. Nee, nee. Het blijft mijn kind. Wat hij ook gedaan heeft, ik hou van. Het blijft mijn kind. Ik hoop dat je dat voorbeeld als vader hebt gehad in je leven. Of als moeder. En dat wil ik dit jaar ook jullie toewensen. Ik heb het opgeschreven. Ik wens jullie voor het komende jaar toe. Dat je geniet. Dat je echt volop geniet van de genade van onze Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Dat jullie hart zo zal overstromen van genade en liefde van Jezus. Dat jullie automatisch achteraf zeggen dat je in Christus de wet kon vervullen. In Christus. Dat het gewoon een way of life wordt. Oefenen. Dat je niet laat meeslepen door de wet, het verdienmodel. Niet dat je het bij God nog hoeft te verdienen. Dat is onzin. Je kunt het bij God niet verdienen. Vrijheid is geloof dat door liefde werkt. Elkaar dienen door de liefde. En als je toch slaaf wil zijn, wees dan slaaf van die liefde. Met Jezus als ons grootste voorbeeld. Je broertjes en zusjes dienen door liefde. Dit wens ik jullie toe. Amen.